Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip met ons meeluisteren via het internet. Onze voorganger vanochtend, ook hartelijk welkom Kees van Rijn. Helemaal uit het Hoge Noorden afgereisd om weer bij ons te mogen zijn. We zijn onze Heer daar dankbaar voor. Onze organist is een andere Kees. Ook welkom in onze dienst. Ik heb een tweetal afkondigingen. Dinsdag 23 oktober is het vrouwenkoffieuurtje en dit wordt gehouden bij Marie Huizinga. Maandag 29 oktober, dat is dus volgende week, is de Bijbels gespreksgroep en die wordt bij mij thuis gehouden. U bent een alle hartelijk welkom op deze twee avonden. Dan wil ik graag de dienst beginnen met Evangelisch Liedboek, lied 382. En daar willen we van zingen de liederen 1 en 3. En dan rest mij nog om u een gezegende dienst toe te wensen. Dank u.
Van mijn kant, goedemorgen allemaal. Fijn elkaar weer hier te treffen. Deze prachtige plek, zomaar ergens midden in Noordwijk, midden in Gods wereld. Op deze zondagochtend. Erik bad zojuist hiernaast. Dat onze harten maar tot rust mogen komen bij Gods geest. Eredienst. Het maakt ons stil. En in die stilte bidden wij heel persoonlijk om die geest over ons aller bestaan. En heel bijzonder over deze eredienst. En samen geloven en belijden wij dat ook in deze eredienst onze verwachting mag zijn bij God onze Heer, Schepper van hemel en aarde, de Vader die trouw blijft aan hetgeen Hij in liefde met u en mij en allen die een plek hebben in ons hart, begonnen is en daarbij delen we in de genade, de vrede, de aandacht van God onze Heer die met ons is, in Jezus' naam, door zijn Heilige Geest. Amen. We zingen staande, als dat lukt, ook Psalm 147, vers 1 en 2. Psalm 147, vers 1 en 2.
Oh, staat door hem verkoren. Het volk in ballingschap verloren. Breng hij er samen heel gebonden. Ons heren harten zijn geschonden.
We willen ons samen verootmoedigen, stil zijn bij onze God. Eeuwige, almachtige God, onze Vader. Als we zulke liederen zingen. Eerst al dat uw licht en liefde mag schijnen door ons hele bestaan. En dan de devotie daarna in Psalm 147. Dat wij heel bijzonder zijn in uw ogen. Dat u ons zo graag gewild hebt in deze wereld. Maar dat we zo breekbaar mens zijn tot en met. Waardoor we soms zomaar in ballingschap van ons eigen bestaan kunnen raken. In de ban van zoveel wat ons hart begeert of wat ons hart bezighoudt. Waar we ons hele leven op instellen of op ingesteld hebben. En dan tegelijk die bevrijding dat u ons zult verzamelen. Niet alleen de groep hier vanmorgen, in dit stukje van uw heiligdom, maar veel groter, omdat ons hart open staat naar de wereld, omdat ons hart verlangt naar uw geest, omdat ons hart zo verlangt uw geest uit te dragen door ons hele bestaan, door ons hele wezen. Heere God, dan zal dat, die stoet die zal groter worden, dat zullen volkeren zijn in uw volle licht. Laat uw licht zo over ons schijnen en vergeef ons al die momenten en al die plekken, al die stukken van ons bestaan waarop het gewoon niet lukt. Waarop we afdwalen, eigen gedachten koesteren, eigen verlangens nastreven. Vergeef ons dat, o God, en richt ons op het goede. Maak ons een machtig mooi werktuig in uw hand en sieraad in deze wereld. Dat is ons verlangen, dat brengt ons hier samen. En dat willen we delen met allen die hier vanmorgen om welke reden dan ook niet konden zijn. Geef ons uw vrede, o Heer. Dan zullen we zijn als een licht in deze wereld. In Jezus' naam. Amen. Ik wil naast ons verootmoedigingsgebed vanmorgen ook de 10 woorden uit Exodus samen delen als brood en wijn. Zo is God met ons onderweg. Altijd weer. God sprak deze woorden en God spreekt deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, bevrijdt. Ik maak u vrij van alles wat Egypte zou kunnen heten in je bestaan. Vereer naast mij geen andere goden, maak ook geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van ouders laat ik de kinderen, en ik leg het altijd weer uit, omdat we daar nooit in verstrikt mogen raken, voor de schuld van ouderen die het verkeerde voorbeeld geven aan het geslacht wat na hen komt. Dat zijn niet specifiek ouders, maar ouderen. en daarmee kinderen verdriet doen, zal God die kinderen niet onbeschadigd laten door onze houding. En dat zal doorgaan tot in het derde en het vierde geslacht. Maar als je mij lief hebt en doe wat ik aanwijs, bewijs je die kinderen mijn liefde. En dat zal doorgaan tot in het duizendste geslacht. Eeuwig. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet zomaar vrij uitgaan. Houd Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen kun je al je werk doen, al je arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag. Die gewijd mag zijn aan de Heer, uw God. Werk dan niet. Dat geldt voor u en voor je kinderen. Voor je personeel, voor je vee, je dieren, de hele maatschappij, milieu, voor alles wat bij jouw stad hoort. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft. En op de 7e dag rustte hij, keek om en zei: het is goed. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor je vader, je moeder, voor de ouderen. Dan word je gezegend met een gelukkig leven in het land dat de Heer God je geeft, de plek waar je leven mag. Pleeg geen moord, geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af. En zet je zinnen niet op het huis en het bezit van een ander, maar geniet van wat je zelf hebt. Poets dat schoon, hou het mooi en geniet daarvan. En laat mensen die bij je horen daarvan meegenieten. Welkom in mijn huis, dat geldt voor heel ons leven, voor allen die daarbij horen. En zo zegt Jezus, heb elkander lief. In Gods naam. En ik ga met je mee in die liefde. Amen. We zingen hierop staande, voor zover mogelijk staande, de geloofsbelijdenis uit de evangelische bundel, lied 274a. Zo dadelijk in de Bijbel lezen. En Dat doe ik vanmorgen toch weer eventjes zelf. Ik weet dat we prachtige stemmen in ons midden hebben die dat ook met alle liefde doen. Maar ik heb weer zo'n paar van die stukjes er wat uitgelicht en dan moet je dat een klein beetje toelichten. Dus vandaar gewoon een praktische reden dat ik het even bij mij houd vanmorgen. Maar we gaan hier samen bidden. En dan bidden wij samen, barmhartige God, u die eeuwig uw hand om ons heen houdt, die ons draagt, die ons gegeven hebt aan deze wereld, gebaard aan elkaar gegeven als een openbaring. U die ons dit mooie moment ook vanmorgen weer geeft hier, op een klein stukje van uw heiligdom, waarvan de deuren open stonden, als welkom de lichten aan waren. Kees ons verwelkomde met muziek. Heere God, wat is zo'n plek bijzonder? Als je onderweg naar zulke plekken ziet wat er om je heen allemaal gaande is, waar mensen zich druk mee maken en druk ommaken. Wat is het een gaaf om met zo'n groep mensen samen uw naam te belijden. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon, in God de Heilige Geest. Daar kun je mee vooruit. Daar kun je bij op adem komen. Daar kun je elkaar bij bemoedigen, bij vasthouden. Wat een geschenk. En dan staat uw woord daarin centraal voor ons allemaal. Uw woord dat zich uitstrekt in ons hele bestaan, dat zich uitbreidt door de wereld. Gewoon door mensen die daaraan vasthouden, die daarin geloven. Mensen die zich laten optillen door uw geest. Die het aandurven om met zo'n woord, gestaafd door zo'n woord, in deze wereld te staan. Heere God, laat uw woord tot ons komen vanmorgen. Dank dat we het kunnen lezen, dat we het aan elkaar proberen uit te leggen. Dat we erbij kunnen zingen. U bent ons zielsverlangen, o God. Uw woord is werkelijk een lamp op ons pad en een licht in ons hele leven. Met allen die ons lief zijn daarbij genoemd in ons hart. In Jezus' naam. Amen. Ik lees vanmorgen een gedeelte uit Richteren 16. Dat is het gedeelte wat volgens het Bijbelrooster deze zondag behandeld kan worden, zou moeten worden, als je het Bijbelrooster volgt. Maar dat is een hele geschiedenis omtrent Simson, die bij Delila, bij Delila op schoot terechtkomt. Ik heb daarom een klein stukje eruit gelezen, waaruit we kunnen opmaken hoe kwetsbaar het leven van gelovige mensen is. Hoe kwetsbaar het leven is van mensen die zo speciaal door God zijn aangeraakt. Hoe dan de valkuilen ook al direct vlak naast je liggen. En hier heb je zo'n groep vanmorgen. En echt allemaal, wij allemaal zijn daarin heel kwetsbaar. Omdat we mensen zijn die verlangen naar elkaars aanwezigheid, elkaars betrokkenheid, elkaars warmte. Dat alles heeft met liefde te maken. Zo zoekt God ons allemaal in deze tijd. Kwetsbaar, struikelend, opstaand. Nou, een kort moment uit dat leven van Simson met Delila. Enige tijd later begon Simson een verhouding met een vrouw uit het Sorekdal. Een zekere Delila. En de Filistijnse stadvorsten gingen naar Delila toe en zeiden tegen haar: haal Simson over om te vertellen waarin zijn geweldige kracht schuilt en wat we moeten doen om hem weerloos te maken. Dan kunnen we hem gevangen nemen, zodat we geen last meer van hem hebben. En u krijgt van ieder van ons 1100 shekels zilver. Dus vroeg Delila aan Simson: vertel me eens, waarin schuilt toch jouw geweldige kracht? Hoe kan iemand je zo boeien dat je weerloos wordt? Tot zover dit gedeelte uit Richteren 16, het leven van Simson. Zo dadelijk gaan we lezen hoe 5 vrienden elkaar helpen om op te staan door een gat in het dak en door de deur er weer uit met z'n 5 de wereld in. Maar dat komt zo dadelijk. We gaan eerst zingen van Gezang 462, vers 1. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood. Gezang 462, vers 1. Onze tweede schriftlezing is uit Marcus 2. Dat gaan we nu opzoeken. Marcus 2, vers 1 tot en met 12. Jezus die rondtrekt door het land, door het leven. Mensen aantrekt omdat ze nieuwsgierig geworden zijn of omdat ze willen opstaan in dat geloofsvertrouwen, genezen tot leven, letterlijk, figuurlijk. Toen hij enkele dagen, dus Jezus, terugkwam in Capernaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe, dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was en hij verkondigde hun de heilboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godlasterlijke taal uit. Alleen God kan immers zonde vergeven. En Jezus had meteen door wat ze dachten en zei dus tegen hen: waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: uw zonden worden u vergeven, of sta op, pak uw bed en loop? Ik zal u laten zien dat de mensen zo'n volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Daar kun je nou helemaal vol bij schieten als je dit verhaal leest. Dit is gemeente zijn. Nou, we gaan er zo dadelijk over nadenken. Bewaar deze prachtige woorden in uw hele leven. In Jezus' naam. Amen. We zingen van hetzelfde gezang, 462, nu vers 3 en 4. Zo dadelijk na de overdenking zingen wij uit de evangelische bundel lied nummer 218, vers 1, 2 en 3. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Ik vond die geschiedenis, lieve mensen van onze Heer Jezus Christus, gemeente in Jezus naam, die geschiedenis van Simson, die eigenlijk vanmorgen gemediteerd, geëxegetiseerd zou moeten worden, zo compact dat je... En met zoveel informatie dat je daar eigenlijk een heel apart moment voor zou moeten gaan zitten. Dat is zoveel en zo complex. Dan moet je ontdekken wie Simson is. Dat hij geboren is uit mensen over wie de geest van God kwam. Op een moment dat ze het al helemaal niet meer zo verwacht hadden. Dat ze nog een kind zouden krijgen. En dan overkomt hen de geest van God en die zegt: jullie zullen een zoon krijgen, maar die moet aan mij gewijd zijn en blijven. En die mag dan zijn haar niet knippen. Als je alleen daar al over nadenkt, dan kom ik automatisch op de vraag: wat tekent ons als christen? Nou, ik zie dat we allemaal op tijd naar de kapper gaan. Dus geen lange haren. In die zin zoals Simson dat droeg. Hij mocht zijn haar niet laten knippen, want zei God: dat is mijn teken in jouw bestaan. Wat voor teken dragen wij in ons bestaan, waardoor mensen misschien niet direct zeggen van: nou, dat is een christen, kun je zo zien, maar misschien wel kunnen merken: heb jij iets met Christus? Wat is de bron van alles wat jij doet? Waar je mee bezig bent? Christen zijn. Bij Simson zat dat in zijn haar. Bij ons in het hart misschien. In het hartsverlangen. Wat ons siert. Maar Simson was net zo'n mens als wij allemaal. En daardoor was hij kwetsbaar. Dat zien we volop om ons heen. Mensen die zo dicht bij de bron heel kwetsbaar worden of al zijn. Van de week werd er een uitgave gepromoot over de dogmatiek. 700 zoveel bladzijden. Twee theologen die daar jarenlang mee bezig geweest zijn om de dogmatiek weer eens helder te krijgen. De dogma's van de kerk, de dogma's van de Bijbel, de leerregels, de stellingen. Eigenlijk een beetje de ankers, de plekken waar je aan vast kunt houden, ook in zo'n eredienst. En dat boek dat wordt dan uitgegeven. En ik las het in Trouw van de week. En de volgende dag stonden de eerste commentaren al. De een mist dit en de ander mist dat. En de een vindt een gedeelte te overdreven. En een ander vindt het weer een klein beetje uit de context gelicht. Mensen, wij geloven in God. Gelukkig. Die ons hele leven omvat, maar dat leven gebeurt midden in een maatschappij waarin zoveel aan de hand is, waarin ook zoveel aan het veranderen is, waardoor mensen uit balans gaan raken. De vastheden van ooit, de ankers van vroeger. Ik heb begrepen dat er gisteravond ook weer geweldig Johan de Heer gezongen is hier. Geniet daarvan, maar met alle respect voor al die mensen in Sneek die daarmee bezig zijn. Van de 5 organisten zijn er 3 die geen Johan de Heer meer willen spelen. Want dat is van vroeger. Die tijd hebben we achter ons. Daar loop je tegenaan als je bezig bent om een mooie dienst te maken. Dan geef je lieder op uit je evangelische bundel. En dan belt de organist op. Ja, kom op zeg. We zijn hier wel wat verder dan waarschijnlijk dat westen waar jij vandaan. De Katwijk, hè? Nou, daar sta je. En dan moet je liturgie gaan maken. Speel ik niet. Doe ik niet. Voorbij. Nou. Die wereld, daarin leven wij. Daarin geeft God ons de kracht, zoals Erik dat bad,
zoals Kees het speelt, zoals iemand hier de deur heeft opengemaakt, het licht aangemaakt. Daarin ligt de kracht van Gods aanwezigheid in ons hele bestaan, in het doen. Doe het maar. Ik heb vanmorgen, toen ik hier naartoe reed, in alle vroegte haalde ik de bietenauto's in die onderweg zijn om bieten, suikerbieten op te halen, want de suikerbietenfabriek gaat gewoon altijd door, hè. En ik reed bij Amsterdam en er stonden grote billboards langs de weg. Als ik de marathon had willen lopen, dan moest ik opschieten, want die zou om 9:30 beginnen. En dan moest ik daar en daar parkeren. Hoor je later op de radio, 38.000 mensen gaan daarin mee hollen, joggen. Dat is de wereld waarin wij leven. En dan kom je hier binnen en dan speelt Bert, Heer, ik hoor van Rijke Zegen. En Ineke zegt weer een kop koffie. En Heer, dat voel je het waardevolle van samen gemeente zijn in deze wereld. Nou, in zo'n wereld leefde Simson ook. Simson, door God met speciale gaven begiftigd, gezegend, stond midden in een wereld met allemaal Filistijnen om hem heen. Zijn dat dan totaal verkeerde mensen? Ja, ze probeerden het goede te ondermijnen, heel bewust. Nou, die mensen hebben we ook om ons heen. Van de week heb ik me flink tegen aangelopen. Maar wat veel meer is, Simson wilde vrede voor alle volkeren, ook voor de Filistijnen. Daarom vertoefde Simson ook af en toe in die vreemde wereld die grensde aan dat Filistijnse principe van leven.
Dan komt hij bij Delila terecht. Want ook Simson als man, maar zo kan een vrouw ook gewoon heel eerlijk zijn, zocht liefde, zocht warmte. Van Jezus lezen we ook bij Marcus 2 dat Jezus thuis kwam. En thuis heeft met die warmte, met die liefde te maken. Met die veiligheid die je elkaar ook kunt bieden in een gemeenschap, in een gemeente. Zoals jullie dat met elkaar zo machtig mooi volhouden in deze wereld. Simson is moe. Is gewoon moe van alles. En Delila biedt hem haar schoot. Heel simpel. Heel natuurlijk. En Simson valt in slaap. En de Filistijnen die altijd, die andere wereld die altijd om ons heen is. En je hoort mij totaal niet zeggen dat zo'n ontzettend foute wereld die je moet wegdoen. Nee, wij hebben de opdracht om die wereld iets mee te geven, iets door te geven van onze bezieling, van onze hartstocht, van alles wat wij meemaken met elkaar. Het zou toch zonde zijn als je straks hier de lichten uitdoet en zegt, nou, dat hebben we weer gehad. Nee, dat licht, ja, dat gaat hier letterlijk uit, maar je neemt het mee de straat op. Je gaat ermee de wereld in. En en Simson, die heeft die veiligheid bij Delila. En de Filistijnen staan gelijk om de hoek van de deur, als het ware. En die zien hun kans schoon. Let eens op hoe vaak ook ons geloof ondermijnd wordt door hele kleine momentjes waarop je ineens later denkt, waarvan je later denkt van, hoe is het mogelijk dat toen zo gegaan is? Dat had ik anders moeten doen. Maar dat is ook het hele leerproces waarin de Bijbel ook ontstaan is, waarin Gods woord gesproken wordt in deze wereld. Het hele leerproces openbaren waarmee God aan de wereld begonnen is. Ik maak licht om het te openbaren, om het te zien, om het te kunnen volgen, om het te begrijpen. Delila krijgt per Filistijnen, dat was een handjevol hoor, kreeg ze iets van 1000 shekel, dat is een halve gulden ongeveer, aangeboden. En ze zwicht voor dat geld. Dan heeft ze zo'n machtig mooi mens met zijn kop met krullen eindelijk in haar huis om mee te leven, om voor te zorgen, om het leven mee te delen. En ze verkwanselt hier Gods liefde aan de wereld die daar wat geld voor biedt. Wat levert het me op? Nou, dat speelt heel sterk in dit gedeelte van Simson. En hij wordt daaraan ook slachtoffer. Want de macht van de vrouw over het verlangen van de man is van een speciale orde. Liefde samen delen, dan weet je ook beide waar je aan toe bent. Wat je doet, wat je laat, wat je elkaar geeft, of juist wat je elkaar niet geeft op een bepaald moment, om daar in het levensgeluk groter te laten groeien. Nou, noem maar op.
En hier met Simson gaat het helemaal fout. En Delilah verkoopt de godsbelofte die op Simson rust voor een paar honderd euro, zou je kunnen zeggen. En Simson gaat daarin mee. Die is moe van alles, van Gods opdracht. Heel veel mensen gaan ook niet meer naar de kerk. Ik hoorde er vanmorgen een op de radio die zei, ik geloof wel in een God, maar totaal niet in die kerk, want daar word ik zo moe van. En toen dacht ik, nou, hoe is het mogelijk? Dat past alweer precies bij wat wij met elkaar willen delen vanmorgen. Ik word er zo moe van, want er is altijd wat. En daarom haakte ik ook even in op die nieuwe uitgave van de dogma's van de kerk. Laten we in Gods naam zuinig zijn op wat we hebben en er ook heel zuinig mee omgaan. Elkaar ook niet te snel becommentariseren of bekritiseren, maar eerst eens samen kijken wat levert het op. Op welke plekken in dat dogmatisch boek vinden we elkaar? Wat zijn onze leerregels? We hebben de geloofsbelijdenis gezongen. We kennen de catechismus en noem maar op. Dat zijn je ankerplekken. Dat zijn de boeien langs je route. Eén woordje haal ik er nog uit die geschiedenis van Simson en Delilah. Zeg ons, Delilah, wat de kracht is van Simson. Ontrafel het hem. Haal het uit hem weg. Ontfutselt het hem. En jij krijgt van ons geld en dan kunnen we hem boeien. En dat woord boeien, dat heeft zoveel meer betekenissen. Je kunt geboeid raken omdat het nodig is, omdat je niet meer weg mag lopen of geen dingen meer mag doen die je bijvoorbeeld verkeerd gedaan hebt. Maar er is ook een prachtig boek, de Bijbel, wat mij, ons allen boeit. Ook dat is boeien. Maar varen wij met ons gezellige kleine sloepje over het Snekermeer en omstreken, dan hou je de vaarroute aan tussen de boeien. Dus het heeft zoveel betekenis, boeien. Het kan beperken. Het kan inspireren. Het kan je vaarroute aanduiden. En dan kom ik zo heel zachtjes bij dat leven van Jezus. Die het ook lang niet makkelijk heeft gehad in deze wereld. Hij is eraan dood gegaan. Hij is eraan gekruisigd. Maar hij had de wereld die al die mensen, al die volkeren zo lief. Hij gunde hen zo van harte alle ruimte om tot zijn recht te komen, dat hij er ook echt alles voor over had. Maar het mooie van Jezus is dat hij niet bij een vrouw thuis komt. Het mooie van, het moet altijd heel erg oppassen met wat je zegt, hè? Alsof de vrouw een schaduwinvloed zou kunnen hebben op het mannenleven. Dat is altijd wel heel sterk gedacht en geproclameerd, maar de vrouw is juist het welkom, het thuiskomen voor alle mensen. Uit Maria werd Jezus geboren. Jezus komt thuis, niet in een leeg huis. Ik weet zeker dat daar een vrouw was die het eten klaar had, die zijn bed had klaargemaakt. En hoe dat verder in dat huis er aan toe gaat. Jezus leven is zo geheiligd, zo bijzonder, zo apart. En tegelijk liep hij met zijn sandalen in hetzelfde stof als al die andere mensen, zoals wij dat ook vandaag de dag doen. In het stof van deze aarde. Hoe geplaveid ook. Jezus komt thuis. Maar wel in een huis met kansen om mensen gelukkig te maken. Nog heel even dat contrast tussen Simson en Jezus. Simson gezegend door, van Gods wegen. Jezus heel bijzonder gezegend van vaders wegen. Maar Simson verliest zichzelf aan de wereld uiteindelijk. En Jezus geeft zichzelf aan de wereld. Dat is het kardinale punt. Dat is het grote verschil in hoe ook wij met elkaar in deze wereld willen staan. Geven we aan de wereld, of laten we ons inpakken door de wereld? En dan misschien nog steeds zeggen van, maar ik ben een gelovig mens. Ja. Jezus komt thuis. En de mensen horen dat hij thuis is. En zijn huis stroomt vol. Heel praktisch is ons huis een open huis. Wat zomaar vol kan stromen. Waar misschien, terwijl je alleen thuis bent, één iemand binnenloopt die heel eventjes samen met jou het leven wil delen, op welke manier dan ook, hoe dan ook. Dan heb ik niet over lijfelijke dingen, maar gewoon puur geestelijke, zingevende factoren van het bestaan. Met twee mensen kan een huis helemaal vol zijn van de geest. En dat waait uit over de wereld, dat neem je mee, dat geef je elkaar. Het huis was vol, maar letterlijk vol, met heel veel mensen. En dan die vijf vrienden. Die zitten bij elkaar, met die verlamde vriend, ligt op zijn matje, die andere vier zitten eromheen, want ze zaten op kussens of gewoon op de aarde, op de vloer. En één zegt, ik heb gehoord dat er een vreemde man uit Nazareth bij ons in Capernaum is, en die zou zieke mensen genezen. Ziek van lijf en leden of ziek van ziel. Zullen we het er eens op wagen? Ik kan me dat zo voorstellen. Die zitten daar met z'n vijf met een kop koffie of een kop thee of wat anders. En dan komt dit ter sprake. Wat gebeurt er in je huis als je gewoon met alledaagse dingen bezig bent? Hoe wordt er geboren, gebaard uit je bestaan op de meest onverwachte momenten? En dan zegt er één, we wagen het erop. En ze stemmen allemaal in, alle vijf. En dan gaan ze met dat draagbed, die matras, dat bed, met die verlamde erop gaan ze op pad. Naar dat huis waar Jezus thuis is. Maar onderweg horen ze al een heleboel geroezemoes en stemmen. En ze weten dat ze daar niet binnen zullen komen. Gebruikelijk in de Oosterse landen, in Israël, is dat er in een stuk van het dak een aantal rieten matten liggen, die als het mooi warm weer wordt of als het juist koel moet worden in huis, weggehaald kunnen worden. Ze gaan het dak op met hun vijven. Maar niet eerder dan dat ze een touw gehaald hebben, want ze zagen die bui al hangen. We komen nooit binnen, maar onze hartstocht, onze drijf is zo groot. Ik wil dat halen. We gaan ervoor. Net als die 38.000 in Amsterdam die daar nu rondhollen. En straks bidden we met onze Vader ook over die mensen. Sta er eens bij stil. We zullen het halen. We zullen onze verlamde vriend aan de voeten van Jezus neerleggen. Wij zullen als gemeente van Noordwijk, van Sneek, van noem het allemaal maar op, onze vrienden, onze vriendinnen, hoe we het ook moeten fixen, aan de voeten van Jezus krijgen. Wat het ons ook kost, hoeveel moeite, stilte, woorden, noem maar op, gebed. Onze Vader. En dan gaan ze het dak op. En Jezus ziet dat aankomen. Die hoort mensen op het dak. Die weet dat de Vader hem kracht zal geven om elke situatie te overzien, in te voelen, te overleggen. Maria overlegde in haar hart. En daaruit werd Jezus geboren, omdat de geest haar overkwam. Overleg in je hart en signaleer wat je hoort. Het dak gaat open en vier vrienden laten een bijzondere vriend, die weerloos was en machteloos, door het dak naar beneden zakken. Stel je voor dat het je overkomt. Dat je zelf die hulp nodig hebt van mensen die van je houden. Die jou meenemen naar een plek van veiligheid en rust, vrede, genezing van lijf en ziel. En ze leggen je daar neer voor Jezus' voeten. Zonder dat ze daar zelf omheen kunnen staan. Want die vier stonden op het dak. En hij lag daar alleen voor Jezus' voeten. Afwachtend of Jezus niet geïrriteerd zou raken door die hele actie van deze vijf mannen. Maar Jezus is liefdevol. Voelt liefdevol. Kijkt liefdevol. Begrijpt liefdevol. Zal nooit anderen direct wegzetten. Behalve als ze heel kwade bedoelingen hebben. Dan zegt hij, Satan gaat weg. Petrus overkwam het. Ga achter mij. Jezus kijkt liefdevol naar deze mens. En zegt alleen maar, je zonden zijn je vergeven. Dat is zielsgenezing. Dat is waar ik wel eens zo ontzettend naar op zoek ben. Je mag opstaan in hart en ziel.
om uiteindelijk met lijf en leden, of dat nou wel of niet wil, altijd de wereld in te gaan. Eerst genezing van je ziel. Eerst opstaan in die belofte van God. Ik ga met je tot in eeuwigheid. Dan kun je voor elkaar zorgen. Dan zal het je verrassen waar je af en toe de moed en de kracht vandaan haalt om de ander zorgzaam op te tillen, te verzorgen, erbij te zijn, erbij te blijven. Dan zul je ook zien hoeveel mensen er om je heen zijn die diezelfde zorg ook nodig hebben. Ik zeg het zo vaak, ik denk aan je, ik leef met je mee, ik kan het niet van je overnemen, maar ik wil als een vriend, het werd gespeeld, als een vriend wil ik je dragen vanmorgen. Ik wil als een vriend, als een vriendin bij je zijn. Daar liet Delila haar kansen liggen. Daar gaf Simpson zich over met die godsbelofte aan de wereld die hem van alles bood. Daar vind je Jezus die in alle zorgzaamheid zegt, ik vergeef jou je zonde. Ik vergeef je, ik haal je beperkingen weg. Ik geef je de vrijheid, de ruimte. Ik til je op met mijn hand en ik laat je vliegen. Misschien wel met je beschadigde vleugels, maar ik laat je vliegen op mijn adem. Lieve mensen, wat een evangelie. Wat een vergeving. Wat een opstanding. Wat een dogma. Een leerregel dat Jezus zo in ons en met ons verlamde wil doen opstaan. En natuurlijk staan de critici daaromheen. Natuurlijk kijken critici naar een boek wat met hartstocht uitgewerkt en geschreven is. En hebben gelijk hun kanttekeningen. Ook bij Jezus gebeurde dat toen. De fariseeën die zeiden, dit mag je helemaal niet doen, want alleen God kan zonde vergeven. Je bent een godslasteraar. En Jezus vertelde constant en uitte dat in al zijn werken, dat hij van God gezonden was en die zegen bij zich droeg om dit te doen. En hij antwoordde nauwelijks aan de fariseeën als hij dat stukje exegetiseert, wat er eigenlijk tussen de regels doorstaat. Dan geeft Jezus nauwelijks aandacht aan die fariseeën, maar wel aan al die andere mensen die bij hem waren, want hen had hij lief. En die fariseeën moesten dat allemaal nog gaan leren. Die moesten hun eigen voorwaarden eerst opruimen voordat ze de liefde van God binnen konden laten komen. Heer, ik kom tot u. Laat uw licht en uw liefde schijnen. Ze waren nog lang niet zover. En Jezus richt zich tot de scharen en zegt, wat is het voor mij makkelijker om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of letterlijk sta op en ga en ga. Sta op. In ons verhaal van de verlamde mocht de verlamde werkelijk opstaan. Die mocht van zijn bed komen. Heel veel mensen verlangen daarnaar. Soms zie je wel eens en hoor je wel eens die verhalen waarin mensen werkelijk opstaan en dan moet het heel erg tot je doordringen van wat gebeurt hier. Het moet ook zuiver zijn en zuiver blijven. Maar heel vaak mogen mensen door een eenvoudig gebed, overkwamen van de week met een stel mensen die uit elkaar lijken te drijven, het gaat niet meer. Eenvoudig gebed, waardoor ineens ogen open gaan naar een heel andere kant, naar nieuwe, andere mogelijkheden, om op een andere manier toch samen gevoegd te blijven en het leven die kleur te geven die bij hen past, bij hen beiden in één relatie. Een paar woorden van gebed en een zegengroet, ga en zie het maar, hoe het naar je toe komt in de toekomst. De verlamde mocht opstaan, maar met hun vijven stonden ze op. Omdat die vier vrienden de sprong hebben gewaagd om met dat ene medegemeentelid op pad te gaan. Ze stonden alle vijf op. Het allermooiste is dat die verlamde vriend door de deur was door het dak gekomen. En door de deur mocht hij eruit de wereld in. Door de deur mag je eruit de wereld in. Misschien ben je door je eigen dak gezakt vanmorgen om toch hier te komen. Hoe dan ook. Maar God zet een deur open, de wereld in. Maar geef je wel een opdracht mee. Daar groei je van. Daar word je blij door.
verrukt, verrast. Ga maar de wereld in, zegt Jezus tegen de verlamde. En neem je vier vrienden mee, hè? Want ook zij zijn in jouw opstaan mede gezegend, mede eigenaar van de erfenis, de belofte die God in mensen van zijn welbehagen neerlegt om uit te dragen de wereld in. Dat is wat wij bij Simson en Delila zien kantelen naar vernietiging. En bij Jezus, die zich ook buigt over Simson en Delila, zien groeien naar eeuwige belofte. Ik ben met je. Ik ben met je. Wat is mens waardig? Vijf vrienden waren elkaar mens waardig en stonden alle vijf op tot nieuw leven, tot een nieuw verlangen. We hebben boeien niet omgekregen om onze handen, zodat we niet meer kunnen bewegen, zodat we niet meer kunnen tasten, niet meer kunnen zegenen. We hebben boeien langs de vaarroute van ons bestaan. We hebben een woord van God wat ons boeit. Soms kun je er inderdaad in beklemd raken. Maar heel vaak boeit het ons zo dat we er juist de vrijheid door krijgen. Ermee de wereld in kunnen gaan. Misschien kom je wel thuis bij je lieve mensen die bij je horen en geef je elkaar een hand of een kus of een dikke wat. En zegt iemand tegen je, wat ben je lekker warm vandaag. Ja, nou, Gods geest meegekregen. In de kerk. Voel je? Dat is, ik ga er ook mee stoppen. Dat is zo mooi als je dat meeneemt. Van het hele evangelie, die hele belofte van God in Jezus' naam aan deze wereld gegeven, gaat mijn haar niet groeien. Maar wel mijn verlangen, mijn bezieling, mijn hoop, geloof en mijn liefde, die ik zo graag wil delen met alle mensen die bij me horen, zoals zij dat met mij willen delen. U bent geweldig vanmorgen. Je geeft mij wat. Je doet mij wat. Dat is wat wij bij ons hebben. Als we straks door de deur naar buiten gaan, de wereld in. Gewoon, als mens. Aangeraakt, aangedaan. Samen. In de naam van Jezus. Amen.
Als een lichtstraal doordringt in de duister.
Prachtig lied.
We gaan samen danken en bidden. Lieve God. Zo tilt u ons op. Zo gaat u met ons mee als een medereiziger. Die ons eeuwig boeit. Soms vangt u ons in uw grote liefde. Omdat we even thuis moeten komen. Om er even wat bij te praten. Om hersteld te raken. En zo weer de wereld in te kunnen. De wereld waarin u ons geroepen hebt, bij name geroepen. Je bent van mij. Ik ga met je mee. Als je door het diepe water moet. En wie van ons kent dat niet? Dat je bang bent dat je ondergaat en de overkant niet meer zult halen. Ook als je door het diepe water moet, zal ik je vasthouden. En we zullen samen de oever bereiken. Als je rivieren moet oversteken, mijn kind, ik zal je dragen. Als je door het vuur moet, zal ik om je heen zijn. Het vuur zal je niet kunnen raken. Want ik ben jouw God. Eeuwige, wat een prachtig geschenk krijgen we mee vanmorgen weer. Uit uw woord. We hebben er woorden bij gezocht. We zijn er stil bij geweest. En we zouden gewoon allemaal stil kunnen zijn bij zoiets machtigs. Wat niet in tijden te vangen is, maar van eeuwigheidswaarde is. Omdat Jezus ons daarin verlost heeft van de boeien die wij elkaar zo vaak omslaan. En waarin we elkaar ook gevangen houden, zoals dat wel eens uitkomt. Omdat Jezus onze boeien losmaakt en ons boeit met een heel ander perspectief. Een heel ander uitzicht. Ons daarin zegent. Ons daarin meeroept, daarbij roept, kom, volg mij. We trekken erop uit. Sabbat is een rustdag, maar Sabbat is ook vooral een begindag. O Heer, we bidden voor alle mensen die door ziekte of andere beperkingen, psychische beperkingen, niet uit de voeten kunnen, niet kunnen leven zoals je het elkaar zo van harte wenst. We bidden voor de mensen die uw kostbaar woord zo achterloos laten liggen, er ook niets meer mee te maken willen hebben, maar toch diep in hun ziel, in hun leven op zoek zijn naar ankers, naar plekken van luwte om even bij te komen. Misschien kunnen wij als gemeente van u die plekken wel vinden in onze straat of in ons dorp of in onze familie. En kunnen we daar gewoon even bij gaan zitten. Ik wil bij jou zijn. Ik wil samen met jou opstaan en samen ontdekken wat het leven mooier kan maken. Oprechter. Soms moet je dan eerst helemaal in het leven van de ander kruipen om het te begrijpen. En dan mag de ander met je meegaan. In licht en liefde, warmte, rust en vrede. O God, zo storten we ons hele hart uit aan uw voeten. Raak ons aan. Ook in het moment van stilgebed, zoals we dat nu samen zullen hebben. Dat moment waarin we alles wat ons zo persoonlijk bezighoudt, met u delen. Hoor naar de stilte van ons hart. Hoor naar het verlangen van onze ziel. En alles wat ons zo diep persoonlijk raakt in dit leven mag verzameld zijn in het gebed van Jezus onze Heer. Dat hij altijd met ons meebidt als wij het in deze wereld willen bidden. En het draagt ook wereldwijd. Zoals we het nu samen uitspreken en bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Met diezelfde blijdschap, lieve mensen, mogen we ook ons geld geven voor de
uw bekende doeleinden. Ook heel belangrijk in deze wereld, in deze tijd. Doe het met een gulle hand en een blij hart. God zegent u. En daarna zingen we ons slotlied uit het liedboek voor de kerken. Gezang 476, vers 1, 4 en 5. Eeuwig woord, u willen wij bezingen. Ja, 1, 4 en 5. Achter elk lied zit een mens die geleerd heeft om het van God te verwachten. Dat is een zegen. Die zegen delen we met elkaar. Die nemen we mee naar de plekken waar we thuis horen. Die bewaar je in je bestaan. Het verwarmt je hand een beetje. Het geeft wat meer geestkracht aan de hele wereld om je heen. Waag het er maar op. Zie maar eens wat je ermee kunt doen. Eigenlijk zou je die verhalen ook later weer eens aan elkaar moeten kunnen vertellen. Dan krijgen we weer een Bijbel vol. Trek de wereld in als gezegend mens, waarin God ons bewaart, waarin God ons herkent, onze naam noemt en blij is met ons allemaal
en die ons lief zijn. De zegen van de Almachtige God, die Vader, Zoon en Heilige Geest, is met ons alle dagen en nachten van ons bestaan, tot in eeuwigheid. Poster hier op tafel heb ik gezien met de kleindochter van Bert en Ineke. Zo'n heerlijk biddend kind zo. Dat was vanmorgen ook zo. De Heere God heeft een poster gemaakt van jullie, van ons allemaal. Hangt in de hemel. Mooie zondag allemaal, Erik.